Welkom allemaal. Vanmorgen is het tweede Adventszondag, 4 december. Hij komt. De kinderen hebben zo hun eigen variaties natuurlijk, want Sinterklaas loopt daar een beetje doorheen. Maar in de kerk zetten we dat even aan de kant, zeg maar. En we richten ons op de komst van Jezus, zijn eerste komst en zijn tweede komst. Hij komt. En Jezus zei, jullie verlossing is nabij. We gaan eerst de kaars aansteken, de adventskaarsen. Misschien wil Inge dat doen. Twee kaarsen, liefst de twee die een beetje zichtbaar vooraan zijn. Twee kaarsen. Die duiden op de tweede Adventszondag. En Advent betekent verwachting, komst. We gaan op naar het grote licht van kerst. Ik ga u voor in gebed. Dank u, Heer, dat we hier samen mogen zijn in uw naam. En dan bent u in ons midden. Daar vertrouwen we op, dat weten we zeker. Dat weten we niet door de paaskaars, maar die helpt ons er een beetje heen te wijzen. Christus, het licht van de wereld. We danken u dat het Advent is. Dat we mogen leven in de verwachting van kerst en van uw tweede komst. Maak ons hart klaar om u te ontvangen. Heer, zegen ons in dit samen zijn met degene die hier aanwezig zijn, maar degene die met ons verbonden zijn. U bent een God van ons allemaal. Dank u wel. Amen. Amen.
Tweede Advent en we gaan richting 25 december. Dat is de officiële verjaardag van Jezus. De komst van de zonne der gerechtigheid. En dan ga ik stilstaan bij iets waar ik nog nooit eerder over gepreekt heb. Maar goed, het beeld van Daniël 2 en Jezus' komst. De schriftlezing lezen we niet in zijn geheel, want Daniël 2 is daar te lang voor. Maar ik beveel jullie aan die thuis wel te lezen. En dan wil ik daar wat wenken voor geven. Als we beginnen bij het begin van Daniël, dat is handig, dan komen we erachter dat het Babylonische, dat Nebukadnezar de overwinnaar is. De Assyriërs die zijn verdwenen. En Israël is nu onder Babylon. En hoofdstuk 1 van Daniël laat ook zien hoe vier aardige Joodse jongens vanuit Jeruzalem in Babylon verzeild raken. Namelijk, ze zijn er naartoe gebracht. En daar worden ze opgeleid. Maar we zien ook dat Daniël en zijn vrienden weliswaar Babylonische namen hebben. En heel veel dingen leren, maar ze blijven trouw aan de God van Israël. En dat blijkt dat ze niet deelnemen aan afgoderij en ook zich houden aan de eetgewoonten van thuis. Goed, dat is dan Daniël 1. In Daniël 2 zullen we zien, maar goed, laat ik eerst maar gaan naar het volgende sheetje, want het gevaar is dat ik veel te lang spreek, omdat ik veel te veel te vertellen zou kunnen hebben. Connie heeft me daar ernstig voor gewaarschuwd. Goed, jullie weten dat ik jarenlang les heb gegeven op Azusa Theologische Hogeschool, alle mogelijke vakken. Connie ook, ooit gaf ze les in Oud Testament, Nieuw Testament, geschiedenis daarvan en ook kerkgeschiedenis. Maar goed, ik heb ook les gegeven in de geschiedenis van het Oude Testament en de geschiedenis van de tijd na het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dit vond ik een van de belangrijkste vakken. En ook een basis voor de Bijbelboeken Daniël en Openbaring, die ik ook vanaf mijn kindsjaren heb bestudeerd. En gelukkig, op Azusa hadden we geld voor de bibliotheek, zodat we de goede boeken konden aanschaffen. De twee dingen vielen me op, die niet zo zijn meegenomen in commentaren, en die noem ik nu vast, dan weet u dat. Eén is dat de koninkrijken van de Ptolemeën, dat laat uitgelegd, maar ook die is ten einde gekomen met de dood van Cleopatra de Zevende. En toen kwam Jezus. Ja, dus het het beeld van Daniel 2 is een routekaart voor het hele boek. Dat hoop ik nog aan te tonen. Maar ook is ook uitgekomen. Maar een tweede punt, en dat is wat minder opgevallen, dat vereist enige uitleg. Als wij in Leviticus 4, dan lezen we dat de hoge priester wordt gezalfd als die hoge priester wordt. En door de zalving wordt die persoon aangewezen als de persoon die handelt in die functie. Oké, dus weer later lezen we dat Saul gezalfd wordt tot koning. En hoe kan die koning zijn? God heeft hem gekozen en het blijk daarvan is dat hij gezalfd wordt. Saul wordt verworpen en wie is de volgende die gezalfd wordt? Tot koning over Israël. David, ja, David. Het is David. En ook zijn nakomelingen werden steeds tot koning gemaakt door zalving. Maar toen de Babyloniërs kwamen, hield het koningshuis op koningshuis te zijn. Maar werden na de ballingschap de hoge priesters nog steeds gezalfd. Dat, ja, een gezalfde, een prins, dat is een hoge priester. Maar toen Herodes de Grote onder Romeins gezag koning werd, heeft hij de zalving afgeschaft. En hij heeft bepaald dat je bent hoogpriester als je de kleren hebt. Ondertussen hield hij de kleren in zijn kast. Zodat, ja. En Herodes de Grote was van Idumeese afkomst. En dat gebied was ooit veroverd door de Joden. En daardoor waren ze allemaal, die mensen ook allemaal Jood geworden. Maar ja, je bent koning, maar je bent niet van het huis van David. Je bent zelfs niet van het huis van de Hasmoneeën. Ja, je hebt wel een Hasmoneese vrouw, een Hasmoneese prinses Marianne. Maar ja, hij was toch altijd wel bang om van de troon gestoten te worden. Een hoge priester die gezalfd is, is de gezalfde des Heren, is de Christus, is, ja, dat geeft toch legitimiteit. En nu heeft hij wel goede hoge priesters gekozen en heeft zelfs ook getrouwd met de dochter van die hoge priester. Maar goed, nu dat betekent dat toen Jezus, de echte Messias, de echte gezalfde, de echte Christus kwam, er geen andere gezalfde was in Israël. Die was er gewoon niet. Dus het is niet voorspeld. Maar ja, de leegte was er wel. Nu, het beeld van Daniel 2 en Jezus' komst. Ik zie in de steen die losgemaakt wordt Gods werk. Want God doet wat wij niet kunnen. En ik zie ook dat de komst van Jezus was Gods beslissende ingreep in de geschiedenis. En dat ligt achter ons. En de voltooiing ligt voor ons. Maar zijn in de steen is Gods ingreep in Jezus de Christus. Goed, we gaan bij een stapje verder. Eerst de routekaart. Koning Nebukadnezar droomt een mysterie. Het woord mysterie komt steeds voor. En een mysterie is in de Bijbel iets wat mensen niet kennen of kunnen kennen, maar dat God wel kent en dat hij bekend maakt. Het mooie van mysteries in de Bijbel is, het zijn geen puzzels, ze worden uitgelegd. Ja, dus als de koning een droom heeft, hij snapt er niets van, maar de droom wordt wel uitgelegd. Alleen de God in de hemel kan die droom verklaren. En wat is het, de droom? Een beeld, kennelijk van de mens, van goud, zilver, brons, ijzer. En dan een mengsel van ijzer en leem. Als je ijzer en stukjes leem en stukjes ijzer bakt, krijg je terracotta. Maar dat is wel fragiel. Ik bedoel, als je het ding aantikt, dan gaat het stuk. Ja. Dan komt de uitleg van het beeld. En daarbij doe ik wat ik vroeger ook deed op school. Namelijk de hoofdstukken vanuit het hele boek naast elkaar leggen. En bijna elk hoofdstuk begint met de naam van de vorst en de tijd. Dus dan weet je precies waar je zit. En het beeld van Daniel 2 is een routekaart voor het hele boek. Je kunt precies zien wie wat waar zit. En dat kun je doen zonder uiterlijke bronnen te gebruiken. En dan pas gaan we terug om te kijken van, nou ja, wat weten we uit de geschiedenis om dit in te vullen. En daarbij is heel handig de Willibrord-vertaling, want die heeft in de voetnoten steeds wie wie is. en wanneer die was. Als ik God was geweest en de Bijbel had gegeven, had ik het gelijk gegeven met de Willebrod aantekeningen. Maar ja, dat moet het zomaar doen. Dan maken we een hele sprong. Dan kijken we naar de opkomst van het Romeinse Rijk. Eigenlijk is dat te veel gezegd, want ik ga niet heel die geschiedenis vertellen. Ik ken het, ik vind het ook superleuk, maar dan ben ik nog een uurtje bezig en dat gaat ja niet. Maar in ieder geval, ten tijde van Jezus was er een gedachte over het Romeinse Rijk dat we duidelijk zullen maken. Maar deze gedachte wordt niet ondersteund door het Nieuwe Testament zelf. En dan, ja, wat heeft dit met Jezus' eerste komst te maken? Wel, dat heb ik eigenlijk al gezegd. En dan is de conclusie nu al reeds, maar het is nog niet voltooid. Goed, koning Nebukadnezar droomt een mysterie. Hij heeft een droom, een nachtmerrie. En hij roept de uitleggers, maar hij vertrouwt ze niet. Babylon heeft heel veel droomuitleggers en visioenuitleggers. Bij gebrek aan statistiek, ja, moet je toch hebben van andere dingen. Hè? Ik bedoel, wij vertrouwen op statistische modellen die dan de dingen uitrekenen met enige speling enzovoort enzovoort. Maar ja, goed, toen dacht men, je moet het door uitlegging hebben. Maar hij vertrouwt ze niet. En dus zegt hij, maar vertel me eerst de droom. En dan gaan ze antwoorden. En dat is iets merkwaardigs in de Bijbel. Tot en met Daniel hoofdstuk 1 en 2 tot en met hoofdstuk 4a is in het Hebreeuws. Iets minder goed Hebreeuws, maar goed. Maar vanaf 4b verandert de taal. Dan heb je Aramees. En dat gaat door tot en met het hele hoofdstuk 7. En dan gaan we weer in hoofdstuk 8 terug naar Hebreeuws. Aramees is een verwante taal. Als je Hebreeuws kent, dan kun je vrij makkelijk met Aramees werken. Een lange tijd dacht ik, wat de meeste commentators ook zeggen, ja, waarom dat is, dat weten we niet, maar nu weten we het wel. Immers, in Leiden hebben we een universiteit en daar is een hoogleraar Aramees, Gzella, en die heeft een boek geschreven, Aramees, de eerste wereldtaal. En daarin zegt hij, ja, het is niet gek dat je nu Aramees hebt, maar dit gaat over wat buiten Israël van belang is. Maar als dan we weer teruggaan met Israël in de focus, dan ben je weer Hebreeuws. Dat klopt. In ieder geval, Aramees werd al gesproken eeuwenlang. En zelfs bij de Assyriërs was het een handelstaal. En dat is ook zo gebleven tijdens het Babylonische Rijk en het Perzische Rijk. En ook toen de Israëlieten terugkwamen uit ballingschap, was Aramees, ik zou bijna zeggen, hun eerste taal geworden. Net als Engels voor heel veel mensen in India. Ze hebben heel veel talen, maar Engels is wel normaal. En het schijnt in sommige gedeelten van Frankrijk, waar de Fransen waren, hebben ze ook heel veel talen, maar daar praten ze Frans. Ja, dat is wat je dan doet. Goed, alleen de goden weten dit. Eerlijk antwoord. En dan wordt de koning boos en die wil ze allemaal doodmaken. Dat is wat koningen soms hebben. Maar Daniel die zit ook in dat groepje, want hij wordt ook gezien als wijze. Dus ook zijn leven loopt gevaar. Maar goed, hij krijgt uitstel en hij bidt. En God de Heer geeft hem de droom en de uitleg. Ja, hij krijgt kennis van de mysterie. En dan hij prijst God als volgt. En ik moet je benadrukken, in het boek Daniel, al zou je niets van de geschiedenis weten, en je beperkt je tot het boek, maar de meeste mensen lukt dat niet helemaal, dan gaat het om God. Want God is de Heer van de geschiedenis. Hij is het die koningen aanstelt en ze ook afstelt. Hij is het die uiteindelijk zal bepalen hoe het zit. Goed, Daniel prijst dan de Heer met het volgende gebed. Daniel 2, 19 tot 23, NBV 21 uiteraard. Geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en vaste dagen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. En dit zullen we terugvinden in het vervolg van het boek. Dat, ja, na de Babyloniërs komt er nog eentje en dan nog eentje. Ja, en dan gaat het zo weer verder. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe verborgen dingen. Hij weet wat in duisternis is gehuld en het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, Want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt. U hebt ons laten weten wat de koning verontrust. Oké. Nou, en dan gaat Daniël naar de koning en de koning zegt, nou, jij weet het. Nee, zegt Daniël. God maakt het bekend. Dat is het volgende stuk. Alleen God in de hemel kan die droom verklaren, want hij is het die die droom gegeven heeft. En hij is het ook die die droom werkelijkheid zal maken in het echt. De koning vroeg Daniël, die ook Belteshazzar genoemd werd, kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent? Daniël antwoordde de koning, wijzen, bezweerders, magiërs, nog waarzeggers, die had ze allemaal in Babylonië, in Babel, kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hen niet onthullen. Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. Belangrijk punt, de uitdrukking einde van de tijd wat is letterlijk vertaald en komt een paar keer voor in Daniël. Maar het kan ons gruwelijk misleiden, want het gaat niet over, vergeef me het woord, einde van de tijd in absolute zin. Het gaat over een reeks en dan is er een afsluiting van die reeks. En dat heb je hier ook in het beeld, heb je dus vier rijksheerschappijen en dan een splitsing. En dan komt er het einde van die reeks, met de steen die alles kapot maakt. Dus elke keer moet je kijken waar begint de reeks en waar eindigt het. Maar het absolute einde is het meestal niet. In het boek Daniël, wat echt toekomstig is, is de opstanding uit de doden. En zelfs daarvan moeten we zeggen, Jezus is de opgestaande. Hij is de eerste die opgestaan is en wij zitten tussen zijn opstanding en onze opstanding. Dus ja, dus het is niet zo dat we dan moeten denken van einde van de tijd. Dus van mij uit gezien moet er nog dit en dit en dit, wat ik kan vinden in Daniël, gebeuren. Nee. Dus wat je hebt is, wat er zal gebeuren na een zekere reeks, namelijk na de reken van het beeld. En God alleen kan onthullen wat toekomstig is. Oh ja, die laatste zin had ook daarop moeten staan, maar goed. Ja, nou, nu, alleen de God in de hemel kan die droom verklaren. Wacht even, dit is twee keer afgedrukt, zie ik. Oh ja, dat is grappig. Juist, ja. Hier. Opmerkelijk. Nou ja, nu hebben jullie twee keer gehoord, dan weet je dat het twee keer waar is. Hè? Dus het einde van de... Goed, nu ook belangrijk, dus als je Daniël leest, begin bij de plaatsing in tijd en ruimte en lees dan door. Dan weet je tenminste waar je zit, ik zou bijna zeggen in het beeld. In de tweede plaats, constant heb je een visioen, een mysterie, maar dan uitleg. Probeer de uitleg te snappen, ik zou bijna zeggen uit zichzelf, en dan pas met andere gegevens. Nou, wat gezien wordt, is een beeld van goud, zilver, brons, ijzer, en dan een mengsel van ijzer en leem, terracotta. En de uitleg is als volgt. Gij, Nebukadnezar, bent het hoofd van goud. En dan heb je borsten en armen van zilver. Wel, als we het Bijbelboek Daniël gewoon lezen, dan in hoofdstuk 6 vers 1 en 9 vers 1, opeens zijn de Babyloniërs verslagen, verdwenen, en hebben we Darius de Medië. Nou, dan heb je nummer 2. Overigens, sprake is van koninkrijk, dan denken we vaak aan een rijksgebied. Het koninkrijk der Nederlanden is precies bepaald. Maar het Hebreeuwse woord, Armeese woord ook, betekent koningsheerschappij. Dat is ook de koningsheerschappij van God. En zo heb je ook verschillende koningsheerschappijen. Dan heb je de buik en heupen van brons. En na Darius de Medier in het Bijbelboek, heb je hoofdstuk 6, Daniël 6 vers 29 en een paar andere versen, is het Cyrus of Chorus de Pers. En dan ben je uitgekomen bij nummer 3. En Daniël heeft geleefd tot en met Cyrus, tot en met Chorus. Maar hij kan niet lang genoeg leven voor de vierde, want dat duurt nog even. Ik bedoel, dan gaat, ja, dat is toekomstig. Nou, dan die benen van ijzer. Wel, dan heb je Alexander de Grote, koning van Griekenland. Hij was koning van Macedonië, Maar doordat zijn vader Filippus de Vijfde Griekenland had veroverd, was hij ook koning van Griekenland. Hier is heel veel over te vertellen. Ik doe het niet. Maar in ieder geval, Alexander de Grote, die komt terug in het Bijbelboek in Daniel 8, vers 5, vers 21. Daar wordt hij genoemd de geitenbok, de koning van Griekenland, die het Perzische Rijk verovert. Dus dan heb je nummer 4. En hij heeft een rijk gesticht dat de grootste was tot nu toe. Want het was het hele Perzische Rijk tot en met Afghanistan plus Griekenland en Macedonië. Maar toen hij doodging, had hij geen opvolger. Hij stierf in Babylon en hij had wel een zwangere vrouw. Maar goed, in ieder geval zijn generaals die verdeelden het gebied, kun je wel zeggen. Dus tot nu toe had je steeds dat de macht werd overgegeven over hele gebieden, maar nu het grote rijk breekt in stukken uiteen. En dan lijkt het niet te lukken om het te verenigen. De voeten van leeuwen ijzer verdeelt rijk, want generaal Ptolemeus, die wordt koning van Egypte. En Seleucus, die wordt koning van Syrië, maar ook van Irak en Iran enzovoort enzovoort. Een heel lap van het gebied. Je kunt het makkelijk onthouden. Nou ja, makkelijk. Seleucus begint met een S en Syrië ook. En die zijn dus in Daniel 11, zijn Seleucus en zijn nakomelingen steeds de koningen van het noorden. En dan zijn de Ptolemeën, de Ptolemeus nakomelingen, die zijn koningen van het zuiden. En als je de Willibord Bijbel hebt, dan per koning staat wie die is, nummer 1, 2, 3, 4. En de jaartallen en de bijzonderheden dienaangaande. Ja. Ja. Dat, en die twee. Ptolemeus is wel boeiend. Hij pikte het lichaam van Alexander in. Die zou naar Macedonië gaan. Maar goed, hij is begraven in Alexandrië, inmiddels verdwenen. Ptolemeus is ook beroemd, omdat hij de beroemde bibliotheek van Alexandrië gesticht heeft en het museum. En dat bibliotheek, die bibliotheek, daar wilde hij kopieën hebben van alle boeken in de wereld. Een soort internet, maar dan zonder verbinding. En die bibliotheek is blijven bestaan tot ongeveer de 7e eeuw. En toen is die pas verbrand geworden geweest. Maar goed, dat was in Alexandrië. En belangrijk iets, Cleopatra de Zevende was dus een nakomeling van deze Ptolemeus. En zij was dus koningin van Egypte. En pas met haar dood hield die koningschap als het ware op. Maar nu voor de uitleg is het belangrijkste wat nu komt. Daniel 2, 44, 45. Want de rest is allemaal de reeks om er te komen. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde, de grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. En zoals gezegd, ik zie in de komst van de steen Gods ingreep dat beslissend was met Jezus Christus. Die zei, de tijd is nabij, het koninkrijk van God is aanstaande, is in uw midden. En ja, in zijn opstanding hebben we 2000 jaar van zijn regering tot nu toe. En we hebben zelfs gezien in de geschiedenis dat het heidense Rome christelijke Rome werd. Niet helemaal volmaakt, maar toch. En we zien ook andere blijken daarvan, maar de voltooiing is nog niet. Dan moet ik stilstaan bij nog iets anders. De opkomst van het Romeinse Rijk. Van een stadstaat in Rome breiden zij door hun militaire macht zich uit tot een, ook een wereldrijk, wel de kleinste, maar toch, wat heet. de wereldrekeningen in de Bijbel zijn nooit heel de wereld, omdat heel de wereld was nog niet bekend. Maar in ieder geval, 64 voor Christus, komt er een einde aan het Seleucidische koninkrijk, doordat het door Rome wordt ingenomen. En de Romeinse veldheer Pompeius, die maakt van Syrië een Romeinse provincie. Dan in 37 tot 4 voor Christus wordt Herodes de grote koning over Judea, maar wel onder de macht van Rome. En deze Herodes is degene dus die de priesterzalving afschafte om zijn eigen macht veiliger te stellen. Ondertussen had je in Egypte nog altijd Cleopatra, bekend van films en dergelijke dingen. De Ptolemeën waren Grieks sprekend, maar ze namen ook Egyptische gewoonten over. En tot die gewoonten hoorden dat de dochters trouwden met de broers. En daardoor hielden ze het is incest, maar in ieder geval, zou dus moeten trouwen met haar broertje, die dan de farao of de koning zou zijn. Maar goed, dat zag ze niet zo zitten. En 18 jaar oud liet ze zich bezorgen bij Julius Caesar, was met een kleine groep, ik zou bijna zeggen, achter Pompeius aan, maar die was al vermoord. Cleopatra liet zich afleveren bij hem in een tapijt gewikkeld en kreeg hem aan zijn kant, waardoor hij, toen er later troepen kwamen, zorgde dat haar broertje doodging, waardoor zij dus de leenheerster was. Zij was ook bij Julius in 44 toen hij gedood werd, maar kon weer wegkomen naar Egypte, alwaar ze dus een relatie kreeg met Marcus Antonius. Maar goed, die kwamen weer in gevecht met Caesar Augustus. En in ieder geval, lang en kort, 30 voor Christus, Marcus Antonius pleegt zelfmoord en ook Cleopatra. En daarmee komt er een einde aan de heerschappij van de Ptolemeën, die helemaal teruggaat op Ptolemeus. En dan als Octavianus, die later Augustus heet, keizer van Rome, dan wordt Jezus geboren. En in de tijd van Octavianus was er een korte tijd van vrede, maar de echte vredevorst die kwam met Jezus. Nu, dus als we het op een rij hebben staan, dan is het Vierde Rijk, het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die begon en eindigde met hem. Het hebben vier rijken, het eerste rijk Babylonische, vooral Nebukadnezar, en ander, dan de tweede is Darius de Medië, de derde is Cyrus de Pers met zijn nakomelingen, en dan uiteindelijk Alexander de Grote, 12 jaar heeft hij geregeerd, gevochten, ik wil zeggen, en dan heb je de splitsing in twee kanten, en dat opheffen dat is nooit gelukt, en dit kun je, en dan heb je dus het einde dat Jezus zelf komt. Maar, ten tijde van Jezus was het boek Daniël een favoriet boek. Werd veel gelezen. En je begrijpt dat heel veel werd wel begrepen. Maar ja, het Romeinse Rijk was het Rijk dat er was. Dus kwam er een idee van het Vierde Rijk van Daniël 2 is het Romeinse Rijk. En dan vergeet men de voeten, want die tellen gewoon niet mee. Die zijn weg. Er is ook een boek uit die tijd, die we nog steeds hebben, niet in de Bijbel, via Ezra 12. En daar is een hele visioen die ik niet ga nalezen, maar die vertelt van de komst van een arend. En dan de uitleg is, dit is het Rijk van Rome. Maar dit is niet zo aan Daniël geopenbaard, dat staat uitdrukkelijk. Want natuurlijk niet, want het Vierde Rijk voor Daniël was het Rijk van Alexander de Grote, bedoel. Met de nakomelingen die daaruit voortvloeien. Maar goed, het is een update. In het Nieuwe Testament vind ik niet terug dat het Vierde Rijk geïdentificeerd wordt met Rome. Integendeel, als wij Openbaring 13 lezen, dan lezen we van een beest die opkomt uit de zee. Nou, een beest is een wereldrijk, dat is niet zo moeilijk. De zee is dan de volkeren. En dan als we lezen de eigenschappen die dit beestje heeft... dan zijn het eigenschappen ontleend aan alle beesten van Daniël 2, van Daniël 7. Bijgevolg is dit beest in Openbaring 13 niet het vierde beest van Daniel 7, maar een vijfde beest, een nieuwe rijk. Ja, dat is dan gewoon het rijk dat er was. Wel, nu, ten tijde van Jezus waren de zogenaamde zeloten, Josephus noemt ze de derde generatie, de derde stroming, nu zullen er wel meer zijn geweest, maar zeloten, de naam zeloot betekent ijveraar in het Grieks. En zij hadden als hun model Pinchas, de zoon van Aaron, toen het volk onderweg was naar het beloofde land, kregen ze contact met Moabitische meisjes en ging het volk met die Moabitische meisjes evenementen bezoeken. Met afgodendienst, flink drinken, flink seks, enzovoort, enzovoort. En de Heere God was daar niet blij mee, als ik het zag mag zetten. En bij die gelegenheid was er een Judese prins die met zo'n vreemd meisje een tent inging. En toen pakte Pinchas, de zoon van de hoge priester, een speer. En hij stak met één steek alle twee dood. En ja, toen hield de pest op, de plaag onder het volk. Nou, de zeloten die zagen in hem hun voorbeeld. God grijpt niet in, de steen komt niet aan, omdat er te veel zondaars zijn onder het volk van God. En die moeten wij doodmaken. Zo simpel is het toch? Ik bedoel, ja. En dan zal God het Romeinse Rijk vernietigen. Dus zij willen dat bespoedigen. Tot de dingen die ze onder andere deden, was een hoge priester vermoorden. De hoge priesters waren op de hand van de Romeinen, dus die zagen de zeloten ook weer als vijanden. In ieder geval, zij kregen de overhand in Jeruzalem en 66 stopte de tempel met offers voor de priester. Dan was de opstand een werkelijkheid tegen Rome, een opstand die zou uitlopen op de vernietiging van stad en tempel en miljoenen Joodse doden. Nu, Jezus zelf wees een andere weg. Hij wees de weg van opstand en geweld consequent af en hij waarschuwde ervoor. Hij zei van de tempel, geen steen blijft op de ander liggen, want als het volk mij afwijst, als de leiders mij afwijzen, dan gaan ze die heilloze weg. Toen hij op weg was naar het kruis, zei hij tegen de vrouwen die weenden, ween niet om mij, want als dit gebeurt met het groene hout, wat gebeurt er met het dorre hout? Ik bedoel, ja, er komt maar dit is allemaal voor ons verleden tijd, want Jeruzalem en tempel zijn vernietigd. Nu, wat heeft dit alles met Jezus' komst te maken? Nou, Daniel 2, het beeld is niet alleen een routekaart voor het boek, want je kunt alles erin passen. Het is ook een kaart dat gaat tot aan Jezus' komst. Want hij zelf was de steen die op geweld gebaseerde rijken uiteindelijk zou teniet doen. Immers, hij heerst al 2000 jaar over een steeds uitdijend volk. Maar wel in een tijd dat nog niet voltooid is. Er is nog zonde genoeg. Er zijn nog gewelddadige heersers genoeg. Er zijn nog mensenlief. De rijken van de Turken en van de Russen en van de Chinezen zijn niet voorspeld in de Bijbel. Maar ze gedragen zich wel conform die rijken. Soms doen ze goede dingen, soms doen ze foute dingen, soms doen ze gemengde dingen. Nu, Jezus is geboren toen het laatste stukje van het rijk van de Ptolemeus eindigde door de dood van Cleopatra. Overigens was ze wel een hele intelligente jonge dame, sprak 7 talen, inclusief Egyptisch. Nu onder Caesar Augustus was er korte vrede, geen hoge priester. En ik heb al uitgelegd dat de zalving van de hoge priester had Herodes afgeschaft. En nu kon Jezus, de ware gezalfde, de Messias, zijn als enige. En nu komen we, juist ja, tot het bijna einde. Inderdaad, alreeds is Jezus gekomen, maar het is niet voltooid. Er is nog zonde, er is nog ziekte, er is nog dood. Dat zijn de werkelijkheden van onze tijd. En rijken komen en rijken gaan. Ik heb een boeiend boek gelezen, zeker Puri heeft geschreven, die zegt, ja, in deze eeuw, millennium, zijn er geen wereldrijken. Die zijn er niet. Maar er zijn wel landen die wereldrijken hebben gehad en daar nu nog naar handelen. Engeland met zijn Brexit, want ze zijn toch het middenpunt van de wereld. Rusland met zijn Russische wereld, ja, dat moet allemaal hersteld worden. En China heel vreedzaam, maar die wil wel de halve wereld hebben, kun je wel zeggen. Turkije, die wil nog een stukje van Syrië en Irak hebben. Daar zit olie, dus nou ja, why not? Nou ja, zodat we even, kunnen we nog even doorgaan. Hè? Bedoel, maar ja, er is niet één enkel wereldrijk meer. Elk zoekt zijn eigen ding, zou je bijna zeggen. Goede dingen en slechte dingen. Maar ondertussen, na Jezus' opstanding, is het evangelie 2000 jaar verkondigd. En mensen hebben geloofd. Het volk van God is groter dan we ons kunnen voorstellen. Miljoenen mensen hebben in Jezus geloofd en geloven in mensen. Maar er is wel veel variatie. Want mensen nemen dingen op van hun eigen cultuur. Wij komen om 10 uur bij elkaar en na een uur zijn we klaar. Er zijn in Afrika diensten die lopen 4 uur. Dat is dus een variatie, hoe we zeggen. Je hebt orgels en je hebt geen orgels en je hebt drums. Er is heel veel variatie. Maar als de Heer verheerlijkt wordt, prijs de Heer. En er is ook doorwerking in de samenleving. Terwijl aan de ene kant neemt het geloof af. Aan de andere kant dingen van het evangelie worden vanzelfsprekend. Neem nu slavernij. Dat had niet gemogen en moet nu ook niet. Maar ten tijde van Jezus en voor honderden jaren was het heel normaal. Ja. Soms dan lopen kerken achter. Rond 1862 was er een Amerikaanse theoloog die slavernij verdedigde als door God ingesteld. Zijn fout is dat wat hij dacht dat wat is naar Gods wil was. Nee, wat is wat is, maar God wil het anders. En het kost soms tijd om te veranderen. Goed, en intussen wachten wij op Jezus' tweede komst. Want de voltooiing komt nog. En dat is wat we nu uitzien. De wederkomst van Jezus, de opstanding der doden, de herstel, wat het zal zijn. En het is meer dan we ons kunnen voorstellen. En dus, ondertussen mogen wij blij leven als zijn volgelingen. Wat er ook is, wat er ook komt, en ook als onze krachten acht nemen, wij hebben een toekomst, we hebben een hoop. Maar we hebben ook leven in het heden. Hij is ons nabij. En als Daniel tot vrij hoge leeftijd in Babylon kon volharden, duidelijk grenzen stellend uiteraard, maar toch, dan kunnen wij dat ook. En we hoeven niet bang te zijn, want wat kan de mens ons doen? God is bij ons in alle situaties, zoals hij bij Daniel was. En we mogen ook ijverig zijn, maar niet gewelddadig. Soms als mensen iets in hun hoofd hebben zitten, dan, nou ja goed, dan we zitten. En de zekerheid die we hebben, Jezus is de finale overwinnaar. Maar niet zoals Alexander, die gewelddadig was. Had ook een vechtende relatie met zijn vader. Zijn vader heeft ooit nog getracht hem te vermoorden. Dat was omdat hij een tweede vrouw nam, de vader dus. En daar was Alexander niet blij mee. Maar Filippus, zijn vader, was te dronken om goed te gooien. Dus nou ja, whatever. Niet zoals de Ptolemees en de Seleuciden die samen zweren en vechten en moorden. Maar de weg gaan van zachtmoedigheid en vastberadenheid. Jezus is de overwinnaar en kerst bereidt Pasen voor. En nu beginnen we dan met Daniel 2, zijn komst. Ik zou met Pasen kunnen spreken over de opstanding van de doden, want dat is het einde van Daniel. Dat komt nog, maar hij is de opgestaande. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, u mag heen gaan in vrede en God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.